Ik wil met u weer verder gaan met de bergreden. Ik kreeg maandag bij de bidstond, toen zei iemand dat als we zo samen nadenken over die bergreden, dat het is alsof we op reis gaan. En zo ervaar ik dat zelf ook, als een reis, een bijzondere reis om echt dingen te ontdekken en samen echt verder daarin te groeien naar het beeld van Jezus Christus. En ik wil met u nadenken vandaag over letter of geest. Er is ook een mooie dia, is er de tweede dia, die zegt de letter dood, maar de geest doet leven. En we gaan verder met Matteüs 5. En ik zal ook even kort een terugblik geven voor de gasten. Maar we lezen eerst het gedeelte waar we samen over willen nadenken. Matteüs 5, vers 21 tot en met 25. Het bijzondere is, en dat realiseer ik me altijd steeds weer opnieuw, dat is dat dit woorden zijn die de Heer Jezus zelf gesproken heeft in die preek. Een prachtige, indrukwekkende boodschap. En daar staat in vers 21, u hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdiener overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult dat beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Laten we samen nog even bidden. Vader, we willen zo buigen en ons hart echt openen. Dat lied wat we net zo zongen over die symfonie van ons leven, dat het soms doorweven is van pijn en verdriet en van vreugde. Heer, dat raakte me erg. Zo is het leven. We hebben met veel dingen te maken, we hebben met veel dingen waar we voor staan, die ons overkomen. En we willen u zo danken dat u ons niet weer een nieuw juk oplegt. Maar dat we in vrijheid mogen leven. En dat u daarom ook deze bergrede gegeven heeft. En we willen u zo danken dat we die mogen bestuderen. Ik wil u zo bidden dat iedereen echt gezegend wordt, aangeraakt wordt en hier vandaan gaat met een enorme vrede in zijn hart. Ik wil u zo danken dat we samen echt deze woorden mogen bestuderen in Jezus' naam. Amen. Het is nu inmiddels, geloof ik, de 15e of 16e keer dat ik over de bergreden spreek en ik denk dat ik er nog een jaar mee bezig ben. En om even terug te kijken, het is zo bijzonder als je kijkt naar die eerste zaligsprekingen. Daar begint eigenlijk de bergprediking mee. Dat Jezus eigenlijk de inwoners van zijn koninkrijk eigenlijk beschrijft. Hij begint met die eerste zaligsprekingen met het karakter van de christen. Hij begint met het wezen van de christen te beschrijven. Dat is zeg maar die eerste 10 verzen. Eigenlijk wordt in die eerste 10 verzen die we zo bestudeerd hebben, die beginnen met zalig zijn de armen van geest. Daar begint hij eigenlijk mee een karakter te typeren van de Heer Jezus zelf. En dan is het zo bijzonder dat hij eigenlijk, die bergrede die is, en ik heb het vaker gezegd, die is niet geschreven om iets op onze schouders te leggen. Om iets dat het ons te neerdrukt. Jezus wil ons niks afnemen, hij wil ons iets geven. En in het bijzonder vanmorgen wil ik eigenlijk ook daar zo dadelijk bij stilstaan, omdat die verse over gerechtigheid eigenlijk iets zouden kunnen betekenen dat die als een last, dat als een last op je schouders wordt neergelegd. Maar eerst beschrijft de Heer Jezus het karakter en daarna beschrijft hij het doel van ons leven hier op aarde. Hij laat zien eigenlijk dat als hij tot geloof komt, dat hij niet direct opgenomen wordt in de hemel. Waarom zijn mensen die in Christus geloven nog steeds hier op aarde? De reden is eigenlijk dat Jezus zegt dat diegenen die in Christus geloven, die echt die wedergeboorte hebben meegemaakt, dat ze licht zijn. Dat betekent eigenlijk dat u bent het licht der wereld. Licht onthult zaken. Licht laat dingen zien. En het tweede wat hij zegt over diegenen die het karakter van Christus eigenlijk uitdragen, dat is dat ze zout zijn. Zout betekent eigenlijk het karakter, dat zout is bederfwerend. Het is conserverend. Het zout geeft smaak. En dat is onze roeping. Dat in eerste instantie is het zo dat het gaat natuurlijk over het karakter van Jezus en dat dat zichtbaar wordt in ons leven. En dat we door dat karakter te tonen ook licht zijn en zout zijn. En dan zie je eigenlijk een gedeelte, dat wordt zo uitgewerkt in die eerste verse. En dan zie je eigenlijk een gedeelte dat er in vers 20, daar komt een gedeelte dat de Heer Jezus zegt, want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseërs, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. En wat was hier nu het probleem eigenlijk? Waar gingen die fariseërs en schriftgeleerden, waar gingen die nu echt prat op? Het punt is namelijk, en ik wil u vanmorgen wil ik eigenlijk u bepaalde principes doorgeven, voordat we die zes kenmerken, die zes wetgevingen die de Heer Jezus gaat uitleggen, die wil ik eerst eens als een principe met u behandelen, wat daar nu eigenlijk gezegd wordt. Want die groep die was daar eigenlijk op gericht om voor het oog, zeg ik nog eens, zeg maar de Bijbelse en buitenbijbelse voorschriften, om die te handhaven. Ze hadden de boeken van Mozes, maar daarbij hadden die fariseërs en schriftgeleerden, die hadden zeg maar een hele lat aan geboden en verboden. Dat waren eigenlijk de uitleg van de wet en de uitleg en de toepassing van die wet. Die hadden ze nog hoger gesteld als hetgene wat God eigenlijk bedoelde in zijn woord. En dat betekende eigenlijk dat deze fariseërs, die waren erop gericht. En weet je, als ik de Bijbel bestudeer, dan vergelijk ik me liever zeg maar niet met de fariseërs, maar er zijn momenten dat ik dan denk van, oh Heer, dat gaat eigenlijk over mij. Want die fariseërs die waren daar eigenlijk op gericht dat ze eigenlijk die buitenkant wilden ze schoon hebben. Het ging hen erom, zoals Jezus dat ook eigenlijk beschrijft, dat ze de buitenkant van die beker, dat wat de mensen zagen, daar waren ze op gericht. En datgene wat aan de binnenkant was in die beker, dat was hetgene wat Jezus eigenlijk aanspreekt. Als hij het hier gaat uitleggen, als hij die uitleg die we zo dadelijk gaan zien, dan zie je dat Jezus eigenlijk het niet gaat over de vorm, de verpakking, maar dat het echt gaat om de inhoud. En daar gaat het gedeelte eigenlijk over dat het ware karakter van die diepe gemeenschap met God, die ware gemeenschap met God, die ontmaskert eigenlijk die onechtheid. Die ontmaskert die buitenkant. En het gaat Jezus dus niet om de letter, want daar gingen zeg maar die fariseërs prat op. Het ging hem echt om de geest. Omdat het karakter van de geest van die wetgever, dus ik zeg dat nog eens, het karakter van de geest van die wetgever, dat wilde die eigenlijk zien in die wedergeboren mens. Dat karakter wat eigenlijk hoe hij leeft, hoe hij zeg maar met de wet en de profeten eigenlijk omgaat, daar zegt Jezus eigenlijk over dat dat zichtbaar moet worden. En dan geeft hij zes voorbeelden. Die zes voorbeelden die beginnen eigenlijk allemaal met u hebt gehoord. De eerste is Matthäus 5 vers 21, daar staat u hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. Maar dan zegt hij, maar ik zeg u. In Matteüs 5 vers 27 staat, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. En dan zegt hij weer, maar ik zeg u. En Matteüs 5 vers 31 staat, er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u. En dat wordt, 6 keer wordt dat herhaald. Daar zie je dus een bepaald patroon in. En wat is nu eigenlijk dat patroon, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Waarom leidt Jezus deze woorden zo in? Wat er eigenlijk gebeurd is, wil ik u met een voorbeeld eigenlijk een beetje duidelijk schetsen. Ik ben zelf, ben ik grootgebracht in een Rooms-Katholiek gezin. En ik weet niet anders dat het voorgeslacht van ons, allemaal mensen waren die tot de Rooms-Katholieke kerk behoorden. En ik ging, heel regelmatig ging naar de kerk en met 7 jaar deed ik de communie. En ik ben ontzettend dankbaar als ik dus terugdenk aan die tijd en hoe ouder ik word, hoe dankbaarder dat ik ben opgevoed in een kerk waar ik de eerste keer over Jezus Christus gehoord heb. De eerste keer dat ik iets geproefd heb, dat er een God is, dat de Heilige Geest er is en dat Jezus een verlosser is. Maar in die tijd, en dan spreek ik dus over een kleine 50 jaar geleden, als je dan naar de kerk ging, dan was het zo dat die diensten, die eucharistieviering, die was in het Latijn. Alles werd in het Latijn eigenlijk gedaan. En het is ook zo dat alleen de preek, er waren korte preken, en die preek was dan in het Nederlands, maar de rest werd eigenlijk in het Latijn gedaan. En het uitzonderlijke was eigenlijk dat in de meeste Rooms-Katholieke gezinnen, ook bij ons thuis was dat zo, hadden wij geen Bijbel. Dat werd ook niet aangemoedigd door de Rooms-Katholieke kerk. Dat je dus in feite thuis een Bijbel zou hebben en de schrift zelf zou onderzoeken. En dat betekende eigenlijk dat je afhankelijk was van hetgene wat gezegd werd, hoe dat werd uitgelegd. En een van de dingen die dus werden uitgelegd, was natuurlijk dat de behoudenis was door middel van de sacramenten. Dat je een communie moest doen, dat je gedoopt moest worden, dat je het vormsel moest krijgen. Dat ging eigenlijk allemaal, dat heil tot Christus werd eigenlijk uitgedeeld door de priester. En wisten wij veel? Ik wist het niet. Er werd nooit een oproep gedaan over bekering. Er werd geen oproep gedaan over wedergeboorte. En dat betekende eigenlijk dat de uitleg die zo gegeven werd, dat was het. Daar moest je het eigenlijk mee doen. En toen ik met die preek eigenlijk bezig was, en ik hem nog aan het doorlezen was, toen was een kleinzoon van mij, die zat bij mij op kantoor, en die was een werkstuk aan het maken over levensbeschouwing. En toen zei die opa, ik heb hier een advertentie van iemand die overleden is in 1825. Dat laat ik de mensen zien. Ik was die advertentie aan het lezen. Ik laat ze u zien wat daar eigenlijk op stond. Dat was dus een rouwadvertentie. Ik hoop dat je kunt het waarschijnlijk zien. Er staat bovenaan, staat Jozef Maria, Jezus Maria Jozef, sta mij bij in de doodstrijd. Daar staat aan de kant, staat Jezus Maria Jozef, de mijne ziel is, u is in vrede rusten. En aan de onderkant, misschien kunt u dat niet zo goed lezen, daar staat 300 dagen aflaat, toevoeglijk aan de overledene. En daar staat aan de onderkant een tekst, verdraagt mijn dierbare hetgeen God u overzendt, en neemt aan hen aan hetgeen u overkomt, wees lijdzaam in uw druk, want goud en zilver wordt door het vuur, maar de mensen die aan God aangenaam zijn, worden in de oven der verdrukking beproefd. Dit gaat over het vage vuur, dit gaat over het, dat iemand die overlijdt, dat die nog een boetedoening moet doen. Dat wordt 300 dagen, wordt dat toevoeglijk aan de overledene wordt er een aflaat. Die aflaten kon je ook kopen. En ik zie dat sommige mensen glimlachen. Maar eigenlijk is het niet om te glimlachen. Want dat is zeg maar een advertentie uit 1825. 1858 is overleden deze mevrouw. En ik heb op Google gegoogeld en die heeft echt bestaan. Ik vond ze terug. En dan zie je eigenlijk dat daar... Dit is een klap in het gezicht van het evangelie. Dat betekent eigenlijk... Het offer van Jezus Christus is niet genoeg geweest. Het is niet volbracht. Er moet nog 300 dagen moet er een aflaat gebeuren. Dat kon je ook afkopen. En wat ik daar eigenlijk mee wil illustreren is... waar Jezus tegen te keren gaat. Als hij tegen de profeten en die schriftgeleerden aan de gang is... en hij zegt, u hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden... dan spreekt hij net dit aan. Die buitenkant, datgene wat er eigenlijk overgeleverd werd... wat die mensen geloofden, hoe ze eigenlijk in de verkeerde richting werden geleid... en dat ze de schriften, zoals zeg maar, als u geschriften wilde onderzoeken in die tijd... dat was gewoon onmogelijk. De boekdrukkunst was er niet. Dat waren alles handgeschreven perkamentrollen. Dus je was afhankelijk van diegene die schriftgeleerde was... en fariseërs die de uitleg deden. En hier zie je zo'n voorbeeld. Dat mensen zeg maar, de schrift niet hadden, niet konden lezen... afhankelijk waren van hetgene wat ze dus kregen verteld. En dan is het zo dat de Heer Jezus eigenlijk die vertroebeling van dat hele evangelie, daar gaat hij tegen te keer. Daar spreekt hij over. En daar geeft hij 6 voorbeelden van. Hij laat dat zien dat zeg maar wat er uitgelegd wordt, dat zeg maar compleet daarnaast is hoe de geest van de wet gegeven is. En als je dat niet beseft, als je dat niet begrijpt, dat het in eerste instantie daarom gaat, dat hij zegt, als je zo rechtvaardig bent, als die rechtvaardigheid van jou niet verder reikt als datgene van de schriftgeleerden en de fariseërs, zul je het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. En nu gaat hij dat uitwerken. Nu gaat hij die 6 dingen, die 6 zaken die hij eigenlijk daar benoemt, dat gaat hij verder uitwerken. Weet je, het punt is namelijk dat wat mensen graag willen, dat is een lijstje. De natuurlijke mens die wil eigenlijk een lijstje. En zolang als ik me aan dat lijstje houd, als ik die dingen doe en ik kan ze afvinken, dan zit het wel goed met me. Die dingen die hij noemt, die de Heer Jezus noemt, is... zolang je geen moord gepleegd hebt, niet in echtscheiding hebt gepleegd... niet een eed gebroken hebt, geen wraak genomen hebt... mijn vrouw niet verstoot, mijn naaste lief heb... en alleen mijn vijand haat... en ik kan dat afvinken, dan zit het met mij wel goed. Dat is de gedachte. Dat is de gedachte die hij eigenlijk hier aanspreekt. Maar het evangelie behandelt ons niet als onmondige kinderen. Ik vind het zo heerlijk dat wij mogen van baby tot jong kind tot puber mogen we groeien naar volwassen geestelijke mensen die geestelijke vaders worden. Maar wat wij vaak, en dat zie ik ook regelmatig bij broeders en zusters, dat wij willen een lijstje. We willen een lijstje en wat we kunnen afvinken. De laatste tijd mag ik wat regelmatig spreken en komen met jongeren, vele jongeren. Rietje en ik gaan nu deze week gaan we ook naar een bijbelschool in Duitsland. Dan mogen we 4 dagen les geven, dat zijn jonge mensen. En als het dan gaat over principes, dan zie je eigenlijk heel vaak dat als iemand dan zeg maar verkering hebt, je komt dan in een gesprek. We hebben dan pas geleden een conferentie gehad, daar ging het over relaties en over... zeg maar, verkering en je voorbereiden op een huwelijk. En dan zie je eigenlijk, dan kom je in gesprek. En stevast krijg ik dan de vraag. We hebben verkering, En wat mag wel en wat mag niet? Hoe ver mogen we wel met lichamelijk contact gaan? En hoe ver, en wat mogen we niet doen? En voor mij vragen ze dan als dominee een lijstje van dit mag wel. Als ik me daaraan houd, dan zit het wel goed met mij. Dat zijn die lijstjes. Als ik dat doe, dan zit het wel goed met mij. Maar dan zie je eigenlijk dat die vraag, alleen al de vraag, die gaat volledig voorbij aan het principe wat Jezus eigenlijk hier uitlegt. Gaat volledig voorbij. Want het gaat niet over wat mag wel en mag wat mag niet. Mag ik nu wel, als ik op verkering heb, mag ik nu wel alleen op vakantie of mag ik nu niet alleen op vakantie samen in een verkeringstijd? Of ik heb wel eens de uitspraak gehoord van iemand van, wij hebben de afspraak in een verkeringstijd, alles wat boven de gordel is, dat mag. Dat was eigenlijk de uitspraak. Er waren twee jonge christenen die al iets langer verkering hadden en die hadden dus een lijstje gemaakt van wat wel mag en wat niet mag. En de vraag is eigenlijk van niet van wat mag en wat niet mag, maar wat Jezus hier aanspreekt, dat is dat je na moet denken van wat blijft er eigenlijk van mijn getuigenis over? Dat het gaat over hoe kan mijn getuigenis het meeste glans krijgen? Hoe kan ik licht en hoe kan ik zout zijn in deze wereld? Hoe kan ik het verschil maken in deze wereld? En dan heb je het over principes. Dan heb je het over geestelijke principes. En dan gaat het erover hoe kan ik me onbesmet bewaren? Hoe kan ik mijn bruid onbesmet bewaren? En dan gaat het niet over wat mag ik nu wel en wat mag ik niet. Geef me lijstje dat ik het kan afvinken. En die fariseërs en schriftgeleerden, die hebben een lijstje van gerechtigheid. En je moet dus zelf nadenken over of je zelf ook niet lijstjes hebt. Dat je zegt van, nou, als ik dat en dat doe en als ik zus en zo handel, dan zit het wel goed met me. Weet je, ik zal de komende weken zal ik over die principes, over die teksten gaan dieper ingaan. Maar ik wil over die zes voorbeelden. Maar als je dat principe niet ziet, als je dat principe niet ziet wat Jezus hier eigenlijk wil zeggen, kom je compleet verkeerd uit. Want het is eigenlijk wat hij hierop de nadruk legt, is dat het belang van de geest, het gaat niet over vorm, het gaat over inhoud. Het gaat niet over wat hij, zeg maar, dat wat voor het oog goed uitziet, dat de letter die dood en je volgt de letter, maar uiteindelijk ben je de Heilige Geest kwijtgeraakt. En dat spreekt hij hier aan. Laat ik een voorbeeld nemen wat hier in dit gedeelte eigenlijk staat over de fariseërs en de schriftgeleerden. Ze zeggen dat als we niet iemand vermoorden, dan zit het wel goed. Dan leven we volgens de wet volkomen. En ze begrepen niet dat het niet hier om een moord ging, maar om een houding ging tegenover een medemens. Over een houding van dat je iemand lief hebt, dat je vergevingsgezind moet zijn. En die andere voorbeelden die de Heer Jezus hier even geeft, ook over overspel, over een vrouw wegzenden, over een eetbreken, die hebben allemaal dat karakter. Het karakter van, het gaat niet om de daad. Het gaat niet alleen om de daad. Want die fariseërs, die waren daar eigenlijk op gericht, dat ze zeiden, oké, als ik de daad niet doe van moord, als ik de daad niet doe van overspel, als ik de daad niet doe van mijn woord niet houden, dan zit het wel goed. Maar wat Jezus eigenlijk openbaart is, dat hij zegt, alleen al het verlangen in je leven, alleen al dat je zo denkt, alleen al dat je dat toelaat in je denken, in je voelen, is al walgelijk voor God. Weet je? En hoe vaak komen die zaken niet in ons hart op? Weet je? Toen ik daarmee bezig was met die dingen zo op te schrijven, dan, toen dacht ik van wie, als het nu gaat zeg maar over begeren, dat het al in het hart begint. Wie van de mannen kan dan opstaan en zeggen, zoals Jezus het bedoeld heeft, zo heb ik nog nooit gezondigd. Weet je, ik kan van mezelf niet zeggen dat ik niet zondige gedachten heb. En dat wordt er aangesproken. En als je dat eigenlijk in de picture hebt, als je dat ook beseft, dat het als het over overspel gaat, over echtscheiding gaat, als we daar straks over die tere en moeilijke en verschrikkelijke, verdrietige dingen, gaan we samen nadenken. Maar als je niet in je hart hebt van Heer, in mij is het ook zo, ik heb de daad niet gepleegd, ik heb de daad wel niet gepleegd, maar het is ook in mijn hart is het een moordkuil. En dat spreekt hij aan. Daar gaat het over. En dan is het niet zo dat je kunt afvinken en zeggen, oké, ik begeer geen andere vrouw, ik heb geen overspel gepleegd, ik heb geen eed gebroken. Zo, met mij zit het wel goed. Daar gaat het eigenlijk in dit gedeelte over. Dat God het altijd kijkt naar de innerlijke toestand. Ik vond het een prachtige tekst in Lucas 16, vers 14 en 15. Daar staat, en al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren en beschimpten hem. En hij zei tegen hen, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Wat Jezus hier eigenlijk tegen die fariseeërs zegt is, als je rechtvaardig wil lijken, want dat geeft deze tekst aan, als je rechtvaardig wil lijken voor mensen, als het alleen maar de buitenkant is, dan sta je wel misschien in hoog aanzien bij mensen, dan sta je misschien wel op een voetstuk bij mensen, maar als het voor God is het een gruwel. Hoog voor mensen betekent eigenlijk dat het een prestatie is vanuit jezelf en dat het voor jezelf is gebeurd en dat het niet zo is dat je God ermee wil eren. En het gaat er dus Jezus niet om wat we moeten doen, wat we moeten laten, wat we niet moeten doen. Zoals van, ik mag niet doden, ik mag geen overspel plegen, ik mag geen echtscheiding plegen, ik mag geen eed breken, ik mag geen wraak nemen, ik mag niet vergelden, ik mag geen vijand haten. Het gaat er niet om van wat we niet mogen. Maar wat we wel mogen is dat we mogen hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat we niet het kwade vermijden, want dat spreekt hij eigenlijk aan. Als ik straks dat zeg maar in de komende weken ga uitleggen, dan gaat het niet zo dat Jezus zeg maar de insteek neemt dat we het kwade moeten vermijden. Wat hij wil uitleggen is dat we het goede moeten doen en dat we rechtvaardig moeten zijn. En dat christen en christen zijn niet betekent dat je je aan neerdrukkende regels houdt. Ik moet dit en mag dit niet. En ik wil het met een voorbeeld wil ik het heel scherp eigenlijk uitleggen. Wat ik nu echt, de essentie wat ik bedoel. Weet je, wat zou je ervan vinden als ik tegen u zou zeggen, of dat u hoort dat ik tegen Rietje zeg, Rietje, ik moet je lief hebben, ik mag geen overspel doen, want ik heb bij de Nederlandse wet op 20 juni 1974 bij de wet beloofd, op het gemeente en kerkraden heb ik het volgende beloofd. Burgerlijk wetboek, laat het maar even zien Kim of Rachel. Het volgende heb ik beloofd in kerkraden op 20 juni. De aanstaande echtgenoten moeten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de tegenwoordigheid van de getuigen verklaren dat ze elkander aannemen tot echtgenoten en dat ze getrouw alle plichten zullen vervullen en door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. En nu moet je je voorstellen dat ik zeg, en hieronder ga ik gebukt. Dat is een juk. Ik wil wel anders, maar mag niet anders. Wat voor waarde heeft dat voor Rietje? Wat voor waarde heeft dat voor God? Ik Rietje kennende, zou ze me met de vuilniszak aan de deur zetten op maandagmorgen. Want het heeft geen enkele waarde. Maar u lacht erom, maar weet u hoeveel christenen hebben niet een lijstje van dat mag wel en dat mag niet. Ik gok niet, ik drink niet, ik ga niet naar de film, ik fiets niet op zondag, ik doe geen inkoop op zondag. Ik zou wel willen. Ik zou wel willen. Maar het is een juk. En weet je, dat is een klap in het gezicht van Jezus. Dat is exact eigenlijk hetzelfde als wat ik zeg tegen Rietje van, weet je, 20 juni 1974 heb ik bij de wet beloofd dat ik me trouw aan alle plichten zal vervullen. Ik zal voor je zorgen, ik zal het geld bij elkaar brengen, we zullen voor de kinderen zorgen, maar ik zou eigenlijk anders willen. En het evangelie, dat is eigenlijk, ik hou van Jezus Christus. Wat is de beste bescherming voor mijn huwelijk? We hebben toen we 25 jaar getrouwd waren, hebben Rietje en ik, hebben we eens uitgerekend hoe lang dat ik niet thuis was. Ik had een baan toen, zeg maar, dat ik veel op weg was. Ik was 5 jaar van die 25 jaar niet thuis. Ik was ook 5 jaar lang, zeg maar, over die 25 jaar verdeeld. 5 jaar lang, over die 25 jaar verdeeld, was ik niet onder sociale controle. Ik was alleen onderweg. Wat was de beste bescherming? Was dat dat ik in 20 juni 1974 beloofd heb dat ik alle plichten zou vervullen? Ik denk, als dat de basis was geweest van ons huwelijk, dan was het meer als 10 keer op een hand, zeg maar, misschien wel misgegaan. Maar de liefde tot Rietje. Ik wil niet anders. Ik ben ook nooit in een situatie gekomen waar ik me trouw zou moeten bewijzen. Ik kwam niet in zo'n situaties. Ik bracht me dan niet in. Want die liefde, die beschermde me ontzettend. En wat Jezus hier in die bergrede eigenlijk aangeeft, de ouderen hebben gezegd, maar ik zeg u, wat hij daarmee wil zeggen is, van heb je me zoveel lief, want mijn geboden zijn niet zwaar. Weet je, ik vind de geboden van Jezus niet zwaar. Absoluut niet zwaar. Ik hou van hem. Ik heb iets met hem. En ik heb steeds meer met hem. En ik zeg u, ik wil niet zondigen. Ik zeg niet dat ik niet zondig. Dat is wat anders. Maar ik wil niet zondigen. Ik wil niet zondigen. Ik geniet niet meer van de zonde. Ik vind het verschrikkelijk als ik struikel. En niet omdat ik tegen de bergreden verstoot, dat ik zeg van, ik mag niet en ik mag niet. Nee, waarom heb ik er zoveel verdriet van? Ik heb er verdriet van omdat ik zoveel van hem houd. Ik weet wat hij voor mij heeft gedaan. Ik weet dat hij me gekocht heeft. Dat hij me betaald heeft. Dat hij me lief heeft. Dat hij zijn leven heeft gegeven. En dat hij met mij een nieuw leven is begonnen. En ik wil niet anders. En dat is de grootste bescherming die ik kan vinden in. En daar gaat die bergrede over. Het gaat niet over dat je dingen niet mag. Maar wil je ze nog? Ik wil ze niet meer. Ik wil het niet meer. Ik wil rechtvaardig leven. Ik weet ook dat ik struikel. En dan kan ik vanuit die vergeving en genade weer opnieuw beginnen. Maar ik geniet er niet meer van. We hadden deze week, vrijdag, toen waren we in een winkel. Heb ik wat nieuwe kleren gekocht. En toen kwamen we thuis. Rietje doet de bon bekijken. En ze zegt, ze hebben te weinig hebben ze gerekend. De man had een fout gemaakt van 50 euro. Dacht je nu dat ik van mijn kleren zou kunnen genieten als ik die man niet bel? Rietje zegt, je moet hem morgen maar bellen. Ik belde hem op. Ik zei, die en die stond op de kassabon. Ik wil u graag even vragen, van u heeft te weinig gerekend. Zullen we de kassabon eens even doorkijken? Ja. Nou zegt hij, dat heb ik nooit meegemaakt. Ik kreeg 10 extra korting. Ik hoefde maar 40 euro te betalen. Maar dacht hij nu dat ik met nieuwe kleren hier op het podium kan zitten en denk van, daar heb je 40 euro te weinig voor betaald? Dat is nog eens even mazzel. Zeg ik tegen de Heere God, Heer, dit is nog eens chic, hè? 40 euro, verdiend. Dat is als je een lijstje volgt. Dat is als je af gaat vinken. Dat is de geest die hier, zeg maar, aangesproken wordt. Die geest wordt aangesproken. Dat maakt hij open. En dan wordt dat ontzettend geconfronteerd, word je met jezelf. Dat je dus eigenlijk zegt van, Heer, ik hou van u en ik zou het niet willen. Ik zou het niet willen. Ik zou het gewoon niet willen. En het geeft zo'n zegen. Weet je, die 40 euro, daar had ik nog meer lol aan als van die kleren. Want die mensen waren stom verbaasd. Stom verbaasd. Konden ze totaal niet snappen. En dat is gewoon heerlijk. Dat is die geest van die bergrede. Dat veranderde leven. Dat je compleet anders bent. Je bent helemaal tegen de stroom in. En ik vind het geweldig. Ik vind dat echt geweldig. Dan denk ik, ja, als ik dan die telefoon heb genomen en heb, ben 40 euro armer. Maar ik weet wel dat ik een andere schepping ben. Ik ben iemand anders. Dat hoor ik aan die anderen. Ik ben anders. Ik ben iemand totaal anders. Weet je, het gaat dus eigenlijk niet, dat die wet, dat is niet een doel. Het doel is om God lief te hebben. Wat is mijn verhouding tot God? Ken ik hem? Doe ik de dingen die hem eren? Dus als je s'avonds, ik vond het prachtig, Koos, wat je zei, met het gebed, 's morgens de deur openen en s'avonds vergrendel je dat. En als je dan vanavond in bed ligt en je kijkt naar je lijstje en je zegt, Heer, ik heb vandaag geen moord gepleegd. Geen overspel. Mijn vrouw, die ligt nog steeds naast me, ik heb ze niet weggestuurd. Eetgebroken was wat minder. Ik heb niet af en toe de waarheid gesproken. Vergelding gezocht, een beetje misschien. Een vijand gehaat. Ben hem niet tegengekomen vandaag. 6+. Op het einde van de rit. Maar dat zijn niet de vragen die Jezus hier wil stellen. De vragen die van belang zijn is, Heer, bent u vandaag de belangrijkste in mijn leven geweest? Heb ik tot de eer van u geleefd? Ken ik u beter? Is er iets geweest dat Jezus niet waardig was in mijn gedachten, in mijn handelen, in mijn verbeelding, in mijn voelen? Dat zijn de essentiële vragen. En daar gaat het over, in deze voorbeelden, die we straks gaan bekijken. En als je die geest niet te pakken hebt, als je het dus niet hebt over dat principe, daarom wil ik eerst een principe neerleggen, want als ik met u over overspel, echtscheiding, begeerte, dat kan zo een juk zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de beste bescherming is dat Jezus zegt, hou je van mij. Hou je van mij, Miel. Dan zeg ik, ja Heer, ik hou van u. En ik laat het. Dat wat in mijn hart opkomt, laat ik. Ik vlucht ervan als ik dan niet tegen bestand ben. Ik heb u lief. En als ik dan straks in bed lig, dan verzamel ik die bloemen. En dan zeg ik, Heere God, hier, een boeket van u. Een boeket voor u. Want dat is de laatste tekst, daar gaat het echt, de essentie is dat er staat, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt. 2 Korinthes 3 vers 6. Ik lees vers 5 ook erbij, dat is ook een prachtige eigenlijk inleiding. 2 Korinthes 5. Daar staat, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Dat is vers 5. En vers 6 staat, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dieners van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En dat is dit principe. En dat is zo schitterend. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. En dat geeft zo'n bevrijding. Ik hoef het niet uit mezelf te persen. Ik hoef niet te zeggen, Heer, die bergrede, zo wil ik zijn en u verwacht het nu van mij dat ik het ga doen en dat ik zo ga denken en dat ik verandering van denk en dat ik een vernieuwing van denken meemaak. Wat hij zegt van, niet omdat we van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf. Die bekwaamheid om zo te denken, om zo te zijn, is uit God. En dan zegt hij heeft ons namelijk ook bekwaam gemaakt. Als je denkt, dat is een hoge norm, dan zeg ik, het is een ongelooflijke hoge norm. Het is, zeg maar, als je aan de bergrede begint, zonder te zeggen van, het gaat hier over het karakter van Jezus, en hij wil u zo maken, en je zou zeggen, ik wil aan die norm voldoen, dan geef ik u de hand en zeg ik u, het lukt u van zijn leven nooit. En toch heeft God die norm gesteld. En hij heeft die gesteld, zodat hij dat door u heen, door Christus heen, in mij wordt dat vervuld. En dat is toch zo'n indrukwekkende reis, dat is toch zo'n indrukwekkend leven, om zo te leven en te zien dat God met je bezig is en je aan het vormen is naar het beeld van Christus. En dat gaat soms met moeite gepaard, met verdriet gepaard, met onrecht gepaard. Dat je onrecht moet verwerken. Hoe wil je eigenlijk geduld leren als je niet wachten moet? En hoe kun je rechtvaardigheid leren als je nooit en te nimmer onrechtvaardig behandeld bent? Snapt u? Dat proces waar Jezus met ons mee bezig is, is niet een proces dat je zegt van, het gaat me voor de wind. Ik ben nu christen en ik word rijk, gezond en zal gelukkig zijn. Dat staat nergens. Waar het echt om gaat is dat hij van binnenuit met u een proces aangaat en u bekwaam maakt dieners van een nieuw verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Laten we zo samen stil zijn. Ik zou Sietse en Hanneke willen vragen om dat lied te spelen van die symfonie. Ik vond dat zo indrukwekkend passen. Dat we gewoon naar de melodie even luisteren. En dan wil ik u echt vragen, als u hier zit en u heeft uw lijstjes, dat u zegt, nou, ik ben toch wel een goede christen. Want ik houd me aan dit en ik houd me aan zus en ik geef dit en ik doe dat. Dan wil ik u echt uitdagen om die straks te verbranden. Want dat waren de lijstjes van de schriftgeleerden en de farizeeërs. Die beschermen u niet. Maar u echt uit te strekken naar een intense relatie met Jezus Christus. Weet u, de farizeeërs, dat waren mensen die hadden een religie. En hoeveel religie is er niet in ons leven? Hoeveel religie is niet in ons land? Maar in de Bijbel gaat het niet over religie. Religie gaat over houden van wetten, van verboden en geboden. Waar het om gaat is, hebben we een relatie? Hebben we een relatie met God? Hebben we hem lief? En dat is toch zo'n geweldig heerlijk leven. Te zien dat God in jou persoonlijk bezig is om je te vormen. En misschien ga je wel door een heel moeilijk dal. Misschien heb je verdriet. Of heb je deze week wat meegemaakt wat je plek moet geven. Het is toch geweldig dat God altijd erbij is. En hij dat gebruikt in je leven om zich ja, om zichzelf te openbaren, maar in het bijzonder om je tot hem te trekken. Dat hij je tot zijn hart trekt, tot het vaderhart van hem. Ja, Vader, zo willen we bidden en u danken dat het niet een juk is. Uw geboden zijn niet zwaar, Jezus. Uw liefde telt ons boven alles uit. Laten we zo samen dat lied zingen. Gaat u erbij staan, dan zullen we dat lied nog samen zingen.